We lezen vanmorgen uit de wet van de Heere en we luisteren dan naar de samenvatting. En daarna zingen we Psalm 51, het vierde vers. Ontzondig mij met hyssop en mijn ziel nu gans melaats zal rein zijn en genezen. Psalm 51, vers 4. Wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus in een hoofdsom. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen.
Hope and
Gemeente, we lezen vanmorgen twee gedeelten uit de Bijbel. Allereerst Jesaja 53, vers 1 tot en met 5. Jesaja 53, vers 1 tot en met 5. En daarna lezen we Matteüs 8, vers 14 tot en met 17. Als vervolg op wat we vorige week gelezen hebben, Matteüs 8, vers 14 tot en met 17. Maar allereerst uit het Oude Testament, Jesaja 53, vers 1 tot en met 5. En daar in Jesaja 53 lezen we het woord van de Heere als volgt. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een loot opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. Als iemand voor wie men het gezicht verbergt. Hij was veracht en wij hebben hem niet geacht. Voorwaar, onze ziekten heeft hij op zich genomen. Ons leed heeft hij gedragen. Wij hielden hem echter voor een geplaagde, door God geslagen en verdrukt. Maar hij is om onze overtredingen verwond en om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Tot zover, gemeente, de eerste schriftlezing. En dan nu Matteüs 8, vers 14 tot en met 17. En dan lezen wij het volgende. Matteüs 8, te beginnen bij vers 14. En Jezus kwam in het huis van Petrus en zag zijn schoonmoeder met koorts op bed liggen. En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. En ze stond op en diende hen. Toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren, zodat vervuld werd wat gesproken was door de profeet Jesaja. Toen hij zei, hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Tot zover ook de tweede schriftlezing. En de tweede schriftlezing is ook stof voor de prediking. Gemeente, laten we dan nu het aangezicht van de Heere God zoeken. Laten we bidden. We willen ook bidden voor mevrouw Vink Smit, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Ze is afgelopen week geopereerd. De operatie is gelukkig voorspoedig verlopen. We willen de Heere voor haar bidden. Laten we het aangezicht van de Heere God zoeken. Heere grote God in de hemel, zo mogen wij u wel hartelijk danken dat we hier vanmorgen ook weer bij elkaar mogen zijn. En Heere, dan mogen we ook bij elkaar komen rondom de tafel die u al hebt aangericht. Ja, Heere, wij zijn mensen uit het stof. Wij zijn zondaren. En toch hebben we het net gezongen. Zalig die gij hebt verkoren om uit al het aards gedruis te naderen en te wonen in uw huis. Daar waar de gemeente samen is, waar de lofzang klinkt, waar het woord klinkt, maar waar ook de tafel staat aangericht en waar u, Heer Jezus, zondaren wil ontmoeten in het woord, maar ook in het sacrament. En Heere, zo willen we u dan bidden vanmorgen. Geef ons uw geest, waar we zo om verlegen zijn. Want het is die Heilige Geest alleen die in onze harten kan werken. En die ons kan brengen tot een diepe verwondering over de genade die er is in de Heer Jezus Christus. Die ons kan brengen bij de Heer Jezus en aan hem kan verbinden door een waar geloof. En die ons ook vanmorgen aan de tafel kan brengen als een mens die niets meer van zichzelf verwacht. Als een zondaar, een zondares die het allemaal van de Heer Jezus verwacht. Heere God, mag het vanmorgen zo zijn in onze harten. Mogen wij komen als mensen die schuldverslagen zijn. Maar mogen we ook komen met een hartelijk verlangen naar u. Om met u te mogen leven. Om te leven in afhankelijkheid van u. Om te leven, Heere God, tot eer van uw naam. Ja, dat is toch het diepste verlangen van allen die u mogen kennen, Heere. En hier op aarde, oh, dan is het nooit volmaakt. En daarom mag er ook een lijn lopen van de avondmaalstafel naar de eeuwige heerlijkheid die eenmaal komen zal. Heere God, mogen we er al iets van proeven vanmorgen. In brood en wijn. Iets van smaken. Komt en smaakt en proeft dat de Heere goed is. Ja, Heere, zo willen wij u dan bidden om uw zegen over heel deze dienst. En dan willen we u ook opdragen al onze zorgen en noden die we toch ook altijd weer meenemen naar de kerk. Wees u met hen die ziek zijn, die misschien wel dagelijks te maken hebben met kwalen, met benauwdheid, met moeite, met zorgen, met ziekte, met pijn. Heren, dan willen we in het bijzonder ook wel opdragen mevrouw Mulder die nog in Harderwijk verblijft. Wilt u haar ook herstel geven? We mogen u ook in het bijzonder vanmorgen wel opdragen mevrouw Vink-Smit. Zij mocht weer thuiskomen uit het ziekenhuis. Voor zover we weten is alles goed. U wilde dan toch ook weer handen van doktoren zegenen. Heren, geeft u ook haar een goed herstel. En Heere, zo wachten we in alle dingen op u. Met alle noden en zorgen ook van het leven. Met het verdriet wat er kan zijn. Om een man, om een vrouw die wegviel. Ook daarmee komen we vanmorgen voor uw heilig aangezicht. En Heere, wilt u dan zelf ook de pijn daarin verzachten. Om een kind dat we misschien al heel vroeg, heel jong moesten missen. Heere God, zo zijn er zoveel noden en zorgen. Zo zijn er zoveel moeite in het leven. Misschien ook wel verstoorde familieverhoudingen. O Heere, wat kunnen we allemaal meenemen de kerk in? Mag het vanmorgen allemaal wegvallen? En mag de Heer Jezus overblijven? Mag Hij schitteren voor onze ogen? En dat Hij heerlijk wordt in ons hart? Ja Heere, en dat we zo U, de drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, de dank en de lof en de eer mogen brengen. Hier samengeroepen, hier samengekomen, uit de wereld. Uit dat aardsgedruis, Heere, willen de wereld wel aan u opdragen. We mogen het ook altijd als kerk de wereld bij u brengen, Heere. En laat u haar niet los. Laat u haar niet in de steek. Wil nog laten zien dat u de God bent die nog steeds deze wereld onderhoudt. En Heere, mag dan ook uw koninkrijk uitgebreid worden. Zegent u het werk van zending en evangelisatie. Het werk van het diaconaat. Heere God, en waar dan ook geholpen wordt vanuit een christelijke overtuiging. Ach, Heere God, wilt u ook zorgen dat het mag bijdragen aan het komen van uw rijk. Omdat eenmaal alle tong zal belijden dat u de Heere bent, Heer Jezus. En zo God de Vader de eer moet geven. Heere, dat zal eenmaal komen. Nu kan het nog vrijwillig. Straks misschien wel gedwongen. Heere God, geef dat het voor ons niet zo zal zijn vanmorgen, maar dat wij u nu al de lof en de eer mogen brengen om Jezus wil. Amen. Gemeente, gaan we zingen. Psalm 116, vers 4, vers 5 en vers 7. De eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Gij hebt, o Heere, in het dodelijkst tijdsgewricht mijn ziel gered. Mijn tranen willen drogen. En wat zal ik met Gods gunsten overladen? Die trouwe Heere voor zijn genade vergelden. Psalm 116, 4, 5 en 7. gemeente. Iedereen is welkom bij de Heer Jezus. Dat zien we heel duidelijk in het evangelie naar Matteüs in het hoofdstuk wat we vanmorgen gelezen hebben. Want in dit hoofdstuk zien we heel verschillende mensen ook naar de Heer Jezus toekomen. En tegen niemand van die mensen zegt de Heer Jezus dat ze niet welkom bij hem zijn. Of dat hij ze niet kan helpen of dat hij ze niet wil helpen. Iedereen is welkom bij de Heer Jezus. En dat is vanmorgen toch goed nieuws voor ons. Wie u ook bent, waar u of jij ook mee zit, met welk probleem, met welke nood ook, hoe vaak u of jij ook gezondigd hebt, hoe zwaar ook, hoe ernstig ook, toch staat dat niet in de weg dat de Heer Jezus u niet welkom zou heten en u niet zou willen helpen. Nee, niet om u of jou in de zonde te laten, in een verloren leven zonder God, maar om je daaruit te verlossen, te bevrijden. Daarom is hij gekomen. Niemand hoeft vanmorgen te denken, de Heer Jezus wil met mij vast en zeker niets te maken hebben. Het zou wel logisch zijn als we dat vanmorgen zouden denken. De Heilige Zoon van God en ik een verloren mens, dat kan toch eigenlijk niet. Matteüs laat in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 8, zien dat de Heer Jezus nou juist de meest onwaarschijnlijke mensen opzoekt. Mensen waar anderen met een boog omheen lopen. En de eerste die Matteüs hier in dit hoofdstuk, in hoofdstuk 8, voor het voetlicht brengt, is een Melaatse. Versen 2 tot en met 4. Die man komt naar de Heer Jezus toe, vast overtuigd van de macht van de Heer Jezus. En hij knielt voor de Heer Jezus neer en hij zegt tegen hem: Heere, als u wilt, u kunt mij reinigen. Nu is dat bijzonder gedurfd van die Melaatse dat hij naar de Heer Jezus toe komt. Want een Melaatse die mocht helemaal niet zich onder de mensen begeven. Dat weet u misschien wel. Laat staan dat hij zo dicht bij een rabbi zou mogen komen. Nou, dan kunnen we dat natuurlijk al wel voorstellen, omdat melaatsheid een besmettelijke ziekte is. He, dus ja, mensen met een besmettelijke ziekte, die kunnen ook zelfs in onze tijd verplicht in quarantaine gezet worden. De burgemeester kan dat regelen, meen ik. En toch was er in die tijd iets anders aan de hand. Die melaatsen mochten niet onder de mensen komen omdat ze besmettelijk waren vanwege het gevaar voor de volksgezondheid. Ze mochten niet onder de mensen komen omdat zij onrein waren. En een onreine die kon ook zijn onreinheid overdragen op een ander. Als je bij zo'n melaatsen in de buurt kwam en met hem in contact kwam. Zelfs op hetzelfde bankje ging zitten als waar hij op zat. Nou, dan was je ook onrein. En zo komt die man bij de Heer Jezus en hoor maar wat hij aan de Heer Jezus vraagt. Hij vraagt niet aan de Heer Jezus, mag ik beter worden? Kijkt u maar even mee in vers 2. Hij knielt voor hem neer en hij zegt: Heere, als u wilt, kunt u mij reinigen. Het ging die man erom om rein te worden. Rein voor God gaat het u daar ook om. En wat doet de Heer Jezus? Hij raakt die man aan. De Heer Jezus steekt zijn hand uit en raakt hem aan en zegt: ik wil het, word gereinigd. En dan zou de Heer Jezus, denk ik, onrein worden, toch? Nee, want dan lezen we dat de melaatse gereinigd wordt. Dat gebeurt er. Als melaatse mensen, we hebben net gezongen, vanuit Psalm 51, over de melaatsheid van de zonde. Dat gebeurt er als melaatse mensen bij de Heer Jezus komen, door hem aangeraakt worden, dan worden ze rein. Hij wordt door de Heer Jezus niet weggestuurd, niet afgewezen. Had de Heer Jezus heel goed kunnen doen. Man, wat doe je hier? Dat kan toch niet zo? Je weet toch dat je een melaatse bent? Wegwezen. Je gaat tegen de wetten in. Nee, de Heer Jezus heet hem welkom en helpt hem. Geneest hem, redt hem. En dat geldt ook van de volgende die Matthäus hier dan naar voren brengt. En daar hebben we vorige week over gehoord. Die heidense soldaat, die hoofdman over 100 die bij de Heer Jezus komt met die knecht, die slaaf, die ziek is, verlamd is. En we hebben gehoord dat die knecht genezen wordt door de Heer Jezus. Door één woord. Ook die heiden, waar de Heer Jezus eigenlijk niet voor gekomen is. Ook die slaaf, ze zijn welkom bij de Heer Jezus. En de Heer Jezus laat zelfs horen en laat zelfs weten dat straks op de nieuwe aarde, nu al in de hemel, vele mensen uit oosten en westen aan zullen zitten met Abraham, Isaac en Jacob. Niet alleen gelovigen uit de heidenen, niet alleen mensen uit de heidenen die de Heer Jezus erkennen, of niet alleen mensen uit de Joden die de Heer Jezus erkennen, maar ook mensen uit de heidenen die in hem geloven. Nou, dus we hebben een melaatse, we hebben een soldaat, een heiden en we hebben een slaaf. En nu horen we vanmorgen over nog iemand anders. Namelijk over de schoonmoeder van Petrus, zeer waarschijnlijk dus een Joodse vrouw. En ook over haar ontfermde de Heer Jezus zich. De Heer Jezus is met Petrus naar huis gegaan. En daar ligt de schoonmoeder van Petrus met koorts op bed. Blijkbaar heeft Petrus haar in huis genomen. Misschien dat hij er altijd al in huis had. Misschien dat hij er ook in huis genomen heeft om voor haar te zorgen nu ze ziek was. Daar zit dan toch ook een stukje christelijk medeleven in. Een stukje zorg. Ook voor je familieleden. Petrus, hij heeft een schoonmoeder. Tussen twee haakjes, ik kan dat toch niet nalaten om dat even te zeggen. De Rooms-Katholieken zeggen natuurlijk, Petrus was de eerste paus. Nou, dan was de eerste paus wel getrouwd. Want Petrus heeft dus een vrouw en ook een schoonmoeder. En zij ligt op bed met koorts. Nou, dat was in die tijd, gemeente, meteen een reden om je enorme zorgen te maken. Kijk, wij, als wij koorts hebben, dan zeggen we, nou ja, goed, wat zou er aan de hand zijn? Misschien een griepje, hè? En dan maak je denk ik nog niet meteen heel erg zorgen. Ja, of het moet bij een heel jong kind zijn, of het moet bij iemand zijn die heel oud is. Maar ja, over het algemeen, hè, koorts, dat is natuurlijk niet fijn, maar wij zien dat natuurlijk als een symptoom van iets anders. Er is allemaal een infectie zitten of een griepje. Nou, je neemt een paracetamolletje om de koorts wat te drukken, maar zo ging dat in die tijd niet. Nee, men zag koorts niet als een symptoom, men zag koorts als een ziekte. De koorts zelf was een ziekte. En een ziekte waar ook vaak mensen aan bezweken in de beleving van de mensen toen. Waar mensen door stierven. Koorts zag men als levensbedreigend. De Heer Jezus grijpt hier dus in een levensbedreigende situatie. Zo moeten we het wel zien. En dan is het heel opmerkelijk hoe de Heer Jezus dat doet. We lezen dat in vers 15. En wat staat daar? En hij raakte haar hand aan en de koorts verliet haar. De Heer Jezus raakt de hand van die vrouw aan. Ja, dat is voor ons misschien niet zo bijzonder. Maar als u of jij vanmorgen een orthodoxe Jood zou zijn, ja, dan zou u wel zien dat hier toch iets bijzonders aan de hand is. Want een orthodoxe Jood die mag geen vrouw aanraken. Behalve zijn eigen moeder en zijn eigen vrouw en zijn zus ook nog wel. Maar en zijn familieleden, maar niet een vreemde vrouw. En dan moeten we wel een beetje voorzichtig zijn. Want we kunnen niet zomaar zeggen dat al die wetten die de orthodoxe Joden hebben allemaal van toepassing waren, ook toen al in die tijd. Die wetten hebben zich in de loop van de tijd ontwikkeld. Het Jodendom, zoals we dat vandaag kennen, is ontstaan na 70. Toen de tempel verwoest werd, toen is het karakter van het Jodendom ook ingrijpend veranderd. En het is ook wel zo, gemeente, dat ook de hedendaagse Joden zeggen, nou, je mag wel als man een vrouw aanraken of als vrouw een man, als het gaat om een medische handeling of als het gaat om een levensreddend iets. En dat is natuurlijk wel wat de Heer Jezus hier doet. hij grijpt hier zo in dat deze vrouw genezen wordt. De koorts verliet haar. De Heer Jezus neemt door haar aan te raken de koorts van haar af, van haar over. De koorts verliet haar. En het is dan niet zo dat die schoonmoeder van Petrus nog een beetje bij moet komen en dat ze nog wat aan moet sterken. Nee, ze heeft meteen genoeg kracht om de keuken in te gaan en voor de Heer Jezus en voor zijn discipelen te gaan zorgen. Want zo staat het er dan ook in vers 15. En ze stond op en diende hen. Een stukje dankbaarheid, ook aan de Heer Jezus, voor wat hij gedaan heeft. Hè? Als de Heer Jezus je helpt. Als de Heer Jezus je redt, ja, dan wil je ook je leven in zijn dienst besteden. Dat zien we hier eigenlijk ook bij deze vrouw. En dan vertelt Matthäus ons in dit gedeelte nog een aantal wonderen die de Heer Jezus doet. In vers 16, we lezen daar, toen het nu avond geworden was, brachten ze velen die door demonen bezeten waren bij hem. En hij dreef de boze geesten uit met een enkel woord. En hij genas allen die er slecht aan toe waren. We lezen hier over demonen. Duivelse machten die door de Heer Jezus worden uitgedreven. Mensen die daar helemaal door in beslag genomen werden. Door de machten van de duisternis. De Heer Jezus bevrijdt hen uit die duivelse banden. En hoe doet hij dat? Wat lezen we in vers 16? Met een enkel woord. Met een enkel woord. Gemeente, valt u iets op? De Heer Jezus geneest, reinigt een Melaatse man. Hoe? Door hem aan te raken. Hij geneest een verlamde slaaf. Hoe? Met een woord. Want die hoofdman die had gezegd, weet u het nog van vorige week? Heere, spreek slechts één woord. En mijn knecht zal genezen zijn. Met een enkel woord. De Heer Jezus, hij geneest een vrouw door haar aan te raken. En de Heer Jezus, hij verlost mensen die door de duivel bezeten zijn met een enkel woord. Aanraken, een woord. Aanraken, een woord. Ja, gemeente, dat is de Heer Jezus. Zo machtig is de Heer Jezus. Hij heeft maar een enkel woord nodig. Hij heeft maar een enkele aanraking nodig, ook vanmorgen, om mensen te bevrijden uit hun nood, uit hun gebonden zijn door de duivel. Maar vooral ook van onze grootste nood, het gescheiden zijn van God door onze schuld en zonde. Vanmorgen heeft hij maar een enkel woord nodig om u of jou te bevrijden van de dingen waaraan u of jij gebonden zit. En zou die u vanmorgen ook niet met een enkel woord aan zijn tafel kunnen brengen? Zo machtig is hij wel. Matthäus vertelt in dit hoofdstuk over een aantal wonderen die de Heer Jezus doet. Wonderen die hij doet aan mensen die stuk voor stuk onderworpen zijn aan de machten van de duisternis, van de dood, van de ondergang. En de mensen die Matthäus hier noemt, ze stonden buiten. Buiten de binnenste voorhof van de tempel. Gaat u het maar na, een Melaatse, die mocht niet in de tempel komen, helemaal niet. Mocht zelfs niet in de buurt van de tempel komen. En een heiden, ja, die mocht alleen op de voorhof van de heidenen komen. En daarna, dan was er het voorhof van de vrouwen, waar alleen Joden, zowel mannen als vrouwen, mochten komen. En dan kwam je bij de Nicanorpoort. En bij de Nicanorpoort, ja, dan moesten de vrouwen achterblijven. Want daardoorheen mochten alleen de Joodse mannen gaan. Als Matthäus de wonderen van de Heer Jezus gaat beschrijven, dan begint Matthäus. Dan kiest Matthäus als eerste een wonder. Hij had waarschijnlijk heel veel wonderen kunnen kiezen, hè? Maar hij kiest er heel bewust een aantal uit. En dan kiest hij als eerste, dan wil hij als eerste wonder in zijn hele evangelie vermelden. De genezing van een Melaatse. Van iemand die het verst weg is. Van het dienen van God. Van iemand die er het verst vanaf staat. Al die wonderen die de Heer Jezus doet, het zijn uiteindelijk wonderen aan buitenstaanders. Zou je kunnen zeggen. Bent u ook wel eens een buitenstaander geweest of geworden? Of is het heel vanzelfsprekend dat de Heer Jezus u verlost? Matthäus haalt juist deze wonderen naar voren. Een melaats, een heiden, een slaaf en een vrouw. En tenslotte mensen die door de duivel bezeten zijn. Ja, wat zegt dat dan over hen die wel door de Nicanorpoort mochten gaan? Gemeente, zijn wel uitleggers die bij dit gedeelte denken aan een gebed. Dat de Joodse mannen ook nu nog iedere morgen bidden. Wat bidden ze dan? Orthodoxe Joden. Nou, die bidden het volgende. Geprezen zijt gij, Heere onze God, dat gij mij niet als heiden, slaaf of als vrouw geschapen hebt. Nou is het niet bekend of dat gebed ook al gebeden werd in de tijd dat de Heer Jezus op aarde was. Het gebed komt voor het eerst voor in een geschrift uit de derde eeuw, een Joods geschrift. En sinds die tijd bidden de orthodoxe Joden dat ook. En we moeten het ook niet te negatief uitleggen, hè? Alsof de Joden nou heel erg neerkijken op heidenen, slaven of vrouwen. Maar het is wel zo, kijk, een heiden, een slaaf en een vrouw, die kunnen niet, zoals een Joodse man dat wel kan, hè? Heel de Torah van God houden, heel de wet van God houden. En daarom mag je dan toch wel dankbaar zijn, als God je als man geschapen heeft, dat je die hele wet van God kan houden, alsof een mens dat ooit zou kunnen, maar goed. Nee, ik denk niet dat Matthäus zo aan dit gebed gedacht heeft. Misschien ook niet aan de tempel gedacht heeft. Maar Matthäus laat wel zien welke mensen bij de Heer Jezus welkom zijn. En dan noemt hij degene die het verst weg zijn het eerst. Want die zoekt de Heer Jezus het eerste op. En dan zien we ook hoe de Heer Jezus alle belemmeringen die er zijn om God te dienen wegneemt. Een melaatse man gaat gereinigd naar de tempel, naar de priester. Jawel. Een heiden met een groot geloof mag straks aanzitten op de nieuwe aarde met Abraham, Isaac en Jacob. En een Joodse vrouw wordt voor de poorten van de dood weggerukt om de Heer Jezus te dienen. Mensen in de greep van de duivel worden door hem bevrijd, gemeente, welke belemmeringen er ook zijn. De Heer Jezus neemt ze weg. En zo mogen we vanmorgen voor het eerst of ook opnieuw naar hem toevluchten. Dat hij alles wegneemt. Wat tussen de Here en ons instaat. Is dat misschien deze week ook gebeurd bij u? Want er kunnen zoveel dingen zijn toch die ertussen zitten. Zoveel dingen waar je last van kan hebben. En ik noem hier maar even een paar dingen die het formulier van het avondmaal ook noemt. Heb je er last van dat je geloof zo gebrekkig, zo onvolkomen is? Heb je er last van dat je niet met zoveel inzet, met zoveel ijver je geeft aan de Heer om hem te dienen? Zoals je dat eigenlijk hem schuldig bent. Heb je elke dag ook weer te strijden met de zwakheid van je eigen bestaan, van je geloof, van je boze lusten, van alles wat naar oorlog voert van binnen. Wat kunnen er vanmorgen ook een bezwaren zijn in uw of jouw hart om aan de tafel te komen? Wat een wonder als de Heer misschien ook deze week al die bezwaren wegnam. Soms misschien door een enkel woord. Het avondmaalformulier zegt het ook, hè, als we werkelijk berouw over onze zonde hebben, als we daar verdriet van hebben, als we tegen al het verkeerde in ons leven, tegen dat ongeloof, tegen de zonde willen strijden en het liefst aan alle geboden van God willen leven, rijden en heilig voor hem, ja, dan zal geen enkele zonde of zwakheid, niets wat nog tegen onze wil in ons is overgebleven, ons kunnen tegenhouden. Dat de Heere God ons niet in genade aanneemt om Christus wil. En dan zorgt de Heere er zelf voor dat mensen die zo komen met dat bedelaarsgeloof, dat die vanmorgen deel krijgen aan het hemelse brood en aan de hemelse wijn. Aan de Heer Jezus Christus zelf. Matthäus die zegt dan in vers 16 ook nog: en hij, Jezus, genas allen die er slecht aan toe waren. Allen, niemand werd afgewezen. Zo dat vervuld werd. Vers 17, wat gesproken was door de profeet Jesaja toen hij zei: hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekten gedragen. Ziet u het, zegt Matthäus? Ziet u het? Hier gaat in vervulling wat Jesaja al gezegd heeft. De Heer Jezus neemt onze zwakheden op zich. Hij draagt onze ziekte. De Heer Jezus is al begonnen om dat alles weg te nemen. Hij is ermee begonnen. Matthäus die wil hier zeggen, in de wonderen die de Heer Jezus doet, blijkt dat hij de knecht van de Heer is, over wie Jesaja heeft geprofeteerd. We hebben het samen gelezen. De genezingen die de Heer Jezus doet waren tekenen. Tekenen dat het koninkrijk van God gekomen is en dat het straks ten volle zal doorbreken. Dan geen ziekte meer. Dan volkomen genezing. Nou hebben die genezingen die de Heer Jezus hier doet ook alles te maken met wat er verder nog staat. In dat gedeelte van Jesaja. Matthäus die haalt alleen het vierde vers aan. Maar gemeente, u moet er altijd maar van uitgaan dat als in het Nieuwe Testament een Bijbeltekst wordt aangehaald, dat heel de context, heel het hoofdstuk van het Oude Testament meekomt. Ook dat vers wat op vers 4, wat Matthäus aanhaalt, volgt vers 5. Waar we het hebben gelezen, maar hij is om onze overtredingen verwond, om onze ongerechtigheden verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. En door zijn striemen is er voor ons genezing gekomen. Matthäus ziet in de genezingen die de Heer Jezus doet iets van de vervulling van Jesaja 53. Iets van de plaatsvervanging. Dat de Heer Jezus in de plaats gaat staan van verloren mensen. De Heer Jezus, hij neemt de melaatsheid, hij neemt de verlamming, hij neemt de koorts, hij neemt de aanvallen van de duivel, hij neemt alle ziekte op zich. Hij neemt het over door zwakke mensen vrij te spreken en aan te raken. Gemeente, mogen we daar vanmorgen ook niet iets zien aan de tafel? Naast het ene woord wat klinkt, is er toch ook die aanraking die vanmorgen plaats mag vinden. Dat sacrament wat geneest, waarin de Heer Jezus tastbaar, zichtbaar aanwezig is. Waar de hemel de aarde raakt. Waar de Heer Jezus je aan wil raken met zijn geest. Hemels medicijn, van de hemelse medicijnmeester. Hij heeft onze zwakheden op zich genomen en onze ziekte gedragen. En hij was zo gewillig om dat te doen. Niemand dwong hem. O, hij is die grote arts die met zoveel zorg, met zoveel belangstelling voor mensen klaarstaat. Mensen die ongeneeslijk ziek zijn. Die lijden aan de ergste kwaal die er is, de zonde. En Matthäus haalt hier Jesaja 53 aan om ons voor te bereiden op wat er allemaal nog komen gaat in zijn evangelie. Wat er ook staat aan het einde van het evangelie. De bespotting, de verachting van de Heer Jezus. Dat hij om onze overtredingen verwond wordt. Dat hij om onze ongerechtigheden verbrijzeld wordt door zijn Vader aan het kruis. Dat hij de straf draagt die ons de vrede aanbrengt. Dat hij de striemen krijgt waardoor wij genezing krijgen. Dat klinkt hier allemaal al mee. De tekenen van genezing die Jezus doet. Dat zijn tekenen van die grote genezing. Die tot stand komt door zijn kruis. De genezing van de breuk tussen God en je ziel. Het wegnemen van de schuld. Die oneindige, die onbetaalbare schuld. Die je niet weg kon dragen. Die je niet kon betalen. Waaronder je moest omkomen. En hij maakt het vanmorgen zichtbaar. Tastbaar in het avondmaal. Dat hij aan het kruis ging. Om alles weg te dragen. Wat ik niet wegkrijg. De schuld en de zonde. En nu zit hij aan de rechterhand van zijn Vader in de hemel om te bidden. Hij nam mijn zonde. Hij geeft mij zijn gerechtigheid. En vanmorgen wil die onreine, verlamde, zondezieke mensen die hem niet missen kunnen, daarvan verzekeren. Met de tekens en zegels van brood en wijn. Amen. Gemeente, dan gaan we nu zingen als antwoord op deze prediking. 103 vers 2. Loof hem die u al wat gij hebt misdreven. We gaan nu over tot de bediening van het heilig avondmaal en lezen daartoe het tweede gedeelte van het formulier. Vanaf laten we nu vervolgens ook overdenken met welke bedoeling de Heere voor ons het avondmaal heeft ingesteld. Namelijk dat wij dit doen tot zijn gedachtenis. Wij zullen hem op de volgende wijze gedenken. Wij vertrouwen allereerst in ons hart ten volle dat onze Heer Jezus Christus volgens de beloften die vanaf het begin aan de vaderen in het Oude Testament gedaan zijn, door de Vader in deze wereld is gezonden. Hij heeft ons vlees en bloed aangenomen en de toren van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten wegzinken, vanaf het begin van zijn menswording tot aan het einde van zijn leven op aarde, voor ons gedragen. Hij heeft voor ons alle gehoorzaamheid aan Gods wet en de gerechtigheid vervuld in het bijzonder toen hij onder de last van onze zonde en van Gods toren in de hof van Gethsemane bloedig zweet heeft uitgeperst. Daar werd hij gebonden omdat hij ons zou ontbinden. Daarna heeft hij onnoemelijk veel smaad geleden opdat wij nooit meer te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld opdat wij in Gods gericht vrijgesproken zouden worden. Hij heeft zelfs zijn gezegend lichaam aan het kruis laten vastspijkeren, opdat hij de schuldbrief van onze zonde daaraan zou hechten. Zo heeft hij de vervloeking van ons op zich geladen, opdat hij ons met zijn zegen zou vervullen. Hij heeft zich met lichaam en ziel aan het kruishout vernederd, tot in de allerdiepste smaad en angst van de hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Opdat wij door God aangenomen en nooit meer door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij met zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige testament, het verbond van genade en verzoening bevestigd, toen hij zei: het is volbracht. Opdat wij nu vast en zeker zouden geloven dat wij tot dit genadeverbond behoren, nam de Heer Jezus tijdens zijn laatste avondmaal het brood, dankte, brak het en gaf het zijn discipelen en zei: neem, eet. Dit is mijn lichaam dat voor u gebroken wordt. Doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij na het avondmaal de drinkbeker, dankte, gaf hun die en zei: drink allen daaruit. deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u en voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Doe dat, zo dikwijls als u die drinkt, tot mijn gedachtenis. Dat betekent, zo dikwijls als u van dit brood eet en uit deze beker drinkt, wordt u dit, door dit betrouwbare teken en onderpand herinnerd aan en verzekerd van mijn hartelijke liefde en trouw voor u. Want ik geef voor u mijn lichaam aan het kruis, houd over in de dood en vergiet mijn bloed voor u. Omdat u anders de eeuwige dood had moeten sterven. Met mijn gekruisigd lichaam en vergoten bloed voed ik uw hongerige en dorstige zielen tot het eeuwige leven. Even zeker als voor ieders oog dit brood wordt gebroken en deze beker hem wordt aangereikt. En even zeker als u met de mond eet en drinkt tot mijn gedachtenis. Uit deze instelling van het heilige avondmaal door onze Heer Jezus Christus wordt ons duidelijk dat hij ons geloof en vertrouwen richt op zijn volkomen offer, eenmaal aan het kruis geschied. Want dit is het enige fundament van onze zaligheid. Aan het kruis is hij voor onze hongerige en dorstige zielen tot ware spijs en drank voor het eeuwige leven geworden. Immers, door zijn dood heeft hij de oorzaak van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonden, weggenomen. En ons de levendmakende geest verworven. Zo hebben we door die geest die woont in Christus het hoofd en in ons zijn leden met hem waarachtige gemeenschap. En krijgen we deel aan zijn weldaden, het eeuwige leven, gerechtigheid en heerlijkheid. Bovendien is het door die geest dat wij als leden van één lichaam met elkaar in ware broederlijke liefde verbonden worden. Zoals de heilige apostel spreekt, omdat het één brood is. Omdat het brood één is, zijn wij die velen zijn één lichaam. Want we alle hebben deel aan het ene brood. Uit vele graankorrels wordt immers één en hetzelfde meel gemalen en één brood gebakken. En uit vele geperste druiven vloeit één en dezelfde wijn en drank die zich tot één geheel mengt. Zo zullen wij allen die door het waarachtig geloof in Christus ingelijfd zijn, door broederlijke liefde samen één lichaam vormen. Omwille van Christus, onze geliefde zaligmaker, die ons tevoren zo bijzonder heeft lief gehad. Dit zullen we niet alleen met woorden, maar ook met daden aan elkaar bewijzen. Daartoe helpen ons de almachtige en barmhartige God en Vader van onze Heer Jezus Christus door zijn Heilige Geest. Amen. Laten we nu, opdat wij dit alles mogen ontvangen, ons voor God verootmoedigen en hem met waarachtig geloof om zijn genade aanroepen. Barmhartige God en Vader, wij bidden u dat u in dit avondmaal, waarin wij de heerlijke gedachtenis oefenen van de bittere dood van uw geliefde Zoon Jezus Christus, dat u door uw Heilige Geest zo in onze harten wil werken, dat wij ons met waarachtig vertrouwen, hoe langer hoe meer, aan uw Zoon Jezus Christus overgeven. We bidden u dit, opdat onze bezwaarde en verslagen harten met zijn waarachtig lichaam en bloed, ja, met hem waarachtig God en mens, het enige hemelse brood door de kracht van de Heilige Geest gevoed en verkwikt worden. En wij niet meer in onze zonde leven, maar hij in ons en wij in hem. We bidden u dat wij zo volkomen deel mogen hebben aan het Nieuwe en Eeuwige Testament. En verbond van genade dat wij er niet aan zullen twijfelen. Dat u voor eeuwig onze genadige Vader zult zijn. Die ons onze zonden nooit meer toerekent. Die voor ons in alles naar lichaam en ziel zult zorgen. Als uw geliefde kinderen en erfgenamen. Schenk ons ook uw genade dat wij getroost ons kruis op ons nemen, onszelf verloochenen, onze heiland belijden en in alle droefheid met opgeheven hoofd onze Heer Jezus Christus uit de hemel verwachten, waar hij onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken en ons voor eeuwig tot zich zal nemen. Verhoor ons, o God en barmhartig Vader, door Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Wil ons ook door dit heilig avondmaal sterken in het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. Dat wij met hart en mond belijden, ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van uw Vader, om van waar hij ook komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonden, wederopstanding van het vlees en eeuwig leven. Amen. Gemeente, dan zullen we nu eerst een moment hebben van een persoonlijk stil gebed waarop we ons voorbereiden. Dan zal ik naar beneden komen en de tafel gaan voorbereiden. Terwijl de tafel in gereedheid gebracht wordt, zingen we Psalm 143, vers 1 en vers 2. Maar nu eerst een moment van persoonlijk stil gebed.
zal in dat gericht daar zelf zijn hart hem aan moet klagen. Rechtvaardig zijn voor u.
Opdat wij dan met het ware hemelse brood Christus gevoed mogen worden, laten wij niet bij het uiterlijke teken van brood en wijn blijven staan, maar onze harten opheffen naar de hemel, waar Jezus Christus is, onze voorspraak, aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Daarheen wijzen ons ook de artikelen van ons christelijk geloof. Laten wij er niet aan twijfelen dat onze zielen door de werking van de Heilige Geest zo waarachtig met zijn lichaam en bloed gevoed en verkwikt worden, als wij het heilige brood en de drank tot zijn gedachtenis ontvangen. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Er zijn aan deze kant nog genoeg plaatsen vrij. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, die wij dankzeggende zegenen, is de gemeenschap met het heilige bloed van de Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening. van al onze zonden. Ik lees u een stukje voor uit Psalm 30, vers 3 en vers 4. En daarna zingen we uit de beruimde versie van die psalm, Psalm 30, het tweede vers. Mijn God, gij hebt mij op mijn klacht genezen en mijn smart verzacht. Nu eerst Psalm 30, het derde en het vierde vers. Heere, mijn God, ik heb tot u geroepen en u hebt mij genezen. Heere, u hebt mijn ziel uit het graf opgehaald. U hebt mij in het leven behouden, zodat ik in de kuil niet ben neergedaald. Ga nu heen in vrede. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. gemeente, de Heer Jezus ging gewillig de weg van het kruis. En hij kan alle belemmeringen die er in ons hart zijn ook wegnemen. Hij heeft zijn eigen lichaam gegeven en zijn eigen bloed om te betalen voor walgelijke zondaren. Van ons hoeft er niets meer bij. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van de Heer Jezus Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van de Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt allen daaruit, gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees opnieuw enige versen uit Psalm 30, en dit keer vers 5 en vers 6. En daarna zingen we uit de berijmde psalm, het derde vers. Psalm zingt: Gods gunst genoten geeft. Psalm 30, vers 5. Zing psalmen voor de Heere, gunstelingen van Hem. Loof Hem ter gedachtenis aan zijn heiligheid. Want een ogenblik duurt zijn toren, maar een leven lang zijn goedgunstigheid. Dan heen in vrede. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. En de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Misschien zijn er nog belemmeringen in uw hart. U zegt: ja, maar het kan daarom niet en het kan daarom niet en ik ben toch niet wie ik wezen moet. Dat is natuurlijk ook zo. Hebt u daar last van? Bovenal hebt u de Heer Jezus nodig. Kunt u Hem niet missen. Kom dan, want alle dingen zijn gereed. Er zijn aan deze kant nog 5 plaatsen vrij. De Heer Jezus nodigt geen mensen uit die het kunnen of hebben of durven. Hij nodigt zondaren uit. Als deze tafel niet vol wordt, zal dit de laatste tafel zijn. Nog eenmaal gaat de uitnodiging uit. Kom dan, want alle dingen zijn nu gereed. Dan sluit ik hierbij deze tafel. Het brood dat wij breken is de gemeenschap met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van de Heer Jezus Christus gebroken is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. De drinkbeker der dankzegging, waarover wij de dankzegging uitspreken, is de gemeenschap met het bloed van Christus. Neemt, drinkt allen daaruit. Gedenkt en gelooft dat het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus vergoten is tot een volkomen verzoening van al onze zonden. Ik lees opnieuw uit Psalm 30 en dan nu de verzen 12 en 13, de laatste versen van die psalm. En dan zingen we ook het laatste vers. Psalm 30 vers 8. Gij hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijde rij. Psalm 30 vers 8 nu eerst uit de onberijmde Psalm 30 vers 12. U hebt voor mij mijn rouwklacht veranderd in een rijdans. U hebt mijn rouwgewaad losgemaakt en mij met blijdschap omgord. Daarom zal mijn eer voor u psalmen zingen en niet zwijgen. Heere mijn God, voor eeuwig zal ik u loven. Dan heen in vrede. Hij die u roept is getrouw, die het ook doen zal. En de genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen. Dan is er nu eerst een moment van stil persoonlijk gebed. Geliefden in de Heere. Omdat de Heere nu onze zielen aan zijn tafel gevoed heeft, laten we samen zijn naam danken en prijzen en ieder spreken in zijn hart. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Loof de Heere mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden, die al uw ongerechtigheden vergeeft, die al uw ziekte geneest, die uw leven verlost van het verderf, die u kroont met goede tierenheid en barmhartigheid. Barmhartig en genadig is de Heere, geduldig en rijk aan goede tierenheid. Hij zal niet voor altijd ter verantwoording roepen, niet voor eeuwig handhaaft hij zijn toren. Hij doet ons niet naar onze zonde en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Want zo hoog de hemel is boven de aarde, zo is zijn goede tierenheid machtig over wie hem vrezen. Zo ver het oosten is van het westen, zo ver heeft hij onze overtredingen van ons gedaan. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen. Hij heeft ook zijn eigen zoon niet gespaard, maar hem voor ons alle overgegeven en ons alles met hem geschonken. Hiermee bevestigt God zijn liefde tot ons, dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Daarom zullen wij ook, nu wij door zijn bloed gerechtvaardigd zijn, des te meer door hem van zijn toren behouden waren. Want als wij toen wij nog vijanden waren met God verzoend zijn door de dood van zijn zoon, des te meer zullen wij, nu we met hem verzoend zijn, behouden worden door zijn leven. Daarom zal ik met mond en hart de lof des Heren verkondigen van nu aan tot in eeuwigheid. Laten we nu ook de Heren danken. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken u van ganse harte dat u ons uit grondeloze barmhartigheid uw enige geboren zoon hebt gegeven tot middelaar en offer voor onze zonden en tot spijs en drank voor het eeuwige leven. Wij danken u dat u ons een waar geloof geeft, waardoor we deel krijgen aan deze weldaden van u. U hebt ook ter versterking daarvan door uw geliefde zoon Jezus Christus voor ons het heilig avondmaal laten instellen en verordenen. Getrouwe God en Vader, maak door de werking van uw Heilige Geest de gedachtenis van onze Heer Jezus Christus en de verkondiging van zijn dood vruchtbaar, opdat we dagelijks groeien in het ware geloof, in de zalige gemeenschap met Christus. We bidden u dit alles omwille van uw geliefde Zoon Jezus Christus, die met u en de Heilige Geest leeft en regeert in eeuwigheid. We bidden u dit in de naam van onze Heer Jezus Christus, die ons heeft leren bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Gemeente, zingen we tenslotte nog Psalm 36, vers 2. Uw goedheid, Heere, is hemelhoog. Uw waarheid tot de wolkenboog. Psalm 36, vers 2. Ga dan heen in vrede, verheft uw harten naar de Heere God. Ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.
God zegen.